Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
De Green Quest is een initiatief van BNR Nieuwsradio... en wordt mede mogelijk gemaakt door Engie. Engie, energie, technologie en optimisme.
Een jaar lang hebben wij gezocht naar bewezen groene innovaties... met een waterdicht verbiedmodel die alle potentie hebben... om de wereld positief te veranderen. Jullie stemden massaal op je favorieten. En deze zomer hoor je de top 6 van bedrijven... die jullie het meest hebben overtuigd. Geniet van die gedachte aan die betere wereld... die we samen aan het maken zijn. Ondernemer Timmy de Vos heeft zijn hoop... op de toekomstige generatie wereldverbeteraars gevestigd. Hij maakt schoolkinderen bewust van de almaar groeiende afvalberg met zijn e-waste race. Maar eerst hoor je van hoogleraar Rut Mugge van de TU Delft hoe ze de volgende generatie designers aanleert hoe je spullen zo ontwerpt dat de consument er nooit meer van af wil. Rut, mag ik met jou beginnen?
Ja hoor.
Wat is volgens jou de kern van het probleem van ons consumptiepatroon?
Nou, de kern van het probleem is eigenlijk dat consumenten steeds weer verleid worden door nieuwe dingen te kopen. Dus als je kijkt bijvoorbeeld naar smartphones. En nou, de meeste mensen vervangen hun smartphone zelfs al na 2,5 jaar. Terwijl eigenlijk in heel veel gevallen de ding niet eens stuk is. Nee. Uit onderzoek blijkt dat maar 30% van de smartphones daadwerkelijk echt kapot is. En al die anderen worden voor allerlei andere dingen vervangen.
Mm-hmm. En dan worden we lekker gemaakt met mooie doosjes en 5 camera's in 1 toestel. En dan trappen we er steeds weer in. En ik denk dat weten we nu wel zo langzamerhand. Waarom verandert dat niet vanzelf?
Nou, je ziet dat mensen het eigenlijk heel moeilijk vinden om te veranderen, omdat het milieuvoordeel van producten is iets abstracts. En ik kan het wel even uitleggen hoe dat werkt. Als je kijkt naar bijvoorbeeld het voordeel van mijn smartphone dus niet vervangen, is iets voor het milieu. Maar het is ook iets in de toekomst. Want nu merken we er eigenlijk niks van. Dus pas in de toekomst ga je dat ooit merken. Dus doordat het in de toekomst is en niet nu, is het veel abstracter voor mensen en is het veel moeilijker om te handelen.
Ja, dus dat ons apenbrein waar je het wel eens over hebt, als we nu voedsel hebben en een dak boven ons hoofd, is het goed?
Dat zal best een evolutionaire reden kunnen hebben, inderdaad. Dat je toch inderdaad gericht bent op jouw eigen overleven.
Terwijl je ook zou kunnen zeggen, het gaat over waarde in de keten. Dat zie je overal. Hè. Kleding gooien we makkelijk weg. Meubels na 3 jaar als je pech hebt. En dan rennen we naar de leenbakker voor een goedkope bank. Je zou kunnen zeggen, zo gauw we dat even uitleggen, dan snappen we dat.
Ja, maar dan nog steeds is het inderdaad, als je kijkt naar het milieuvoordeel, doordat het ver weg is en abstract. En ook doordat het voor het collectief is. Terwijl inderdaad je nieuwe bank is voor jou persoonlijk. Is dat gewoon veel concretere dingen. En mensen zijn gewoon geneigd om meer concrete dingen te handelen.
Ja.
Dus mijn advies zou ook zijn om naar ontwerpers, want die leid ik op onder andere met mijn collega's aan de faculteit industrieel ontwerpen. Mm-hmm. Is om te kijken, van kan je nou een tweede voordeel meegeven?
Wat zou dat kunnen zijn?
Nou, het tweede voordeel kan allerlei dingen zijn eigenlijk. En een voorbeeld wat wij samen met een afstudeerder hebben gedaan, is gekeken van hoe kan je nou hechting stimuleren? Dus dat mensen eigenlijk heel erg gehecht raken aan hun eigen product.
Ja.
En daardoor hun nieuwe product helemaal niet meer willen, want dan verliezen ze iets bijzonders.
Ik had dat bij die allereerste iPhone. De 3 of zo was dat. Dat zeepje wat zo lekker in je hand lag. Dat vond ik de allermooiste iPhone. Daar heb ik nog meestal aan bellen toen die al 4 jaar stuk was. Had ik geen verbinding meer, maar wel lekker mijn iPhone.
Ja, ja.
Maar hoe werkt hechting? Want ik hecht me aan alles, dus dat is ook niet goed. Maar alles maar weggooien, dat is net het andere uiterste.
Ja, nee, hechting is eigenlijk een emotionele band die je aangaat als gebruiker met het product. En het product krijgt dan een speciale betekenis voor je.
Mm-hmm.
En die speciale betekenis, als die onvervangbaar is, dan wil je hem dus niet meer kwijt. En er zijn allerlei ontwerpstrategieën die je daarvoor kan inzetten. En een van die is bijvoorbeeld dat je het product een soort verhaal meegeeft. En een van onze afstudeerders heeft op dat gebied een lamp ontwikkeld. En die lamp die heeft het effect dat je als... iedereen kent wel de situatie dat je als je kinderen groeien, dat je ergens dat weer in je huis wil noteren. Dus vaak is er ergens in een hoekje of in een deur ergens zo van...
Van die kerfjes.
Elk jaar.
Wilhelmina 1,10 meter, Wilhelmina 1 meter... In elk paleis heb je het zelfs.
Inderdaad. Ja. Dus het idee van deze lamp is om die kerfjes in de lamp te graveren. Dus die lamp wordt in eerste instantie als die zwart geverfd afgeleverd. En vervolgens kan je dan elk jaar inderdaad de lengte van je kinderen daarin opnemen.
Ja.
En dat geeft natuurlijk een heel bijzondere lamp die je nooit meer kwijt wil.
Die ga je echt nooit meer wegdoen.
Die wil je echt nooit meer kwijt.
Dat is slim. Maar vertaal dat dus door naar de bank waar die lamp naast staat.
doe je dan ook, dit is het kussen waar het kind op is verwekt? Of hoe ver moet dat gaan?
Nou, je kan dus... ik weet niet of je dat zo direct wil
hebben. Nee, maar begrijp wat ik bedoel. Een lamp snap ik nog, maar al die redelijk neutrale producten die we aan de lopende band wegsodemieteren.
Ja, ja, ik ben van mening dat je ook niet één oplossing voor alle producten zal gelden, hoor. Dus je moet echt per productcategorie en ook per doelgroep kijken wat werkt. En op die manier ook een oplossing creëren wat daarvoor nuttig is.
Ja.
Dus voor een bank hangt het inderdaad er weer vanaf. Er zijn ook stoffen die bijvoorbeeld ook aging with dignity in het Engels. Dus dat ze eigenlijk steeds mooier worden.
Hoe ouder, hoe mooier. Een persisch kleed wordt mooier als het een beetje slijt.
Ja, dat zou
dingen.
Bijvoorbeeld een oplossing kunnen zijn voor een bank. Maar dan zeg ik voor
dat zijn hele goede eye-openers. Dat je denkt, deze bank moet u minstens 15 jaar bezitten. Letterlijk en figuurlijk. Want dan wordt hij mooier. Ja. Nou, snap ik dat informatie soms kan helpen. Hè? Bij elektrische toestellen kijken we naar de energielabels. Is energie het enige rationele ding waar mensen op letten? Of zijn er ook al meer aan het komen?
Nou, je ziet ook wel dat toch het milieu ook wel een rol gaat spelen, hoor. Dus mensen nemen het wel mee, maar het is slechts één van de dingen die ze meenemen. En nou, prijs en kwaliteit zijn dan belangrijkere dingen. Dus het is niet zo dat het milieu geen rol speelt. Verder zou je inderdaad ook kunnen kijken naar inderdaad van, goh, kan je bijvoorbeeld het repareren van dingen ook iets extra's meegeven?
Mm-hmm.
Nu wordt dat ook als een vrij negatieve status eigenlijk behandeld. Van, nou, je bent het repareren en eigenlijk ben je heel veel moeite aan het instoppen. Maar nou ja, als je geluk hebt, ziet het er hetzelfde uit als dat het was.
Ja, maar een voorbeeldje, ik had een hele favoriete spijkerbroek. En er zat echt een enorme scheur op een niet al te handige plek. En toen ben ik naar mijn Afghaanse kleermaker gegaan. Dat is een wizard met een naaimachine. En die had voor €6 dat ding weer gefixt. En het was precies dezelfde spijkerbroek, maar ik kwam nu weer heel lang mee. En ik was gewoon heel blij. Dus dat is een €6 geluksmoment.
Ja.
Waarom doet niet iedereen dat?
Nou, het is toch uiteindelijk wel weer een handeling. Kijk, als de theorie van het consumentengedrag...
Ja, maar nieuwe broek kopen is ook een handeling.
Ja, maar dat is toch uiteindelijk een iets makkelijker handeling, want dat zijn we gewend.
Mm-hmm.
Kijk, het is uiteindelijk, zodra je mensen verwacht om iets te gaan doen wat anders is dan dat ze gewend zijn, dan heb je eigenlijk een gedragsverandering die je moet stimuleren. En dat is moeilijk voor mensen, want dat valt eigenlijk buiten hun routine.
Ja.
En 95% van het gedrag van mensen is routinegedrag.
Dus daar moet je in zien te komen.
Je moet zorgen dat het routinegedrag eruit wordt gehaald. En dat je inderdaad bewust bent van, hey, wat ga ik nu eigenlijk doen?
Ja. Nou, noem je net al de telefoon. We hebben natuurlijk in Nederland Fairphone, die modulair ontwerpt, zodat als er iets stuk is, klik je alleen dat nieuwe stukje erin. Als je bijvoorbeeld naar Apple-producten kijkt, dan denk je, die zijn helemaal niet geïnteresseerd in het modulair ontwerpen, want het ding is stuk. Koop snel een nieuwe, of liefst al eerder, zoals je zei. Hoe kom je bij die bedrijven naar binnen?
Nou, op die manier inderdaad, het is op dit moment best lastig. Kijk, wij leiden ontwerpers op. Dus op die manier kom je dan uiteindelijk toch bij bedrijven terecht.
Mm.
En ik merk ook via onze afstuderers dat wij inderdaad toch wel bij bedrijven ook een eigenlijk wel een impact hebben en ook wel iets kunnen veranderen.
Kun je voor
dus ze ook wel open ervoor staan.
Ja, maar die Apple-producten zitten met geheime schroeven dicht. Die krijg je niet eens meer open als je wil.
Nou ja, ik heb bijvoorbeeld een afstuderen gehad bij Philips. En Philips heeft Senseo's, wat ook een heel bekend product is, wat heel veel naar repaircafés en dergelijke gaat.
Ja.
Omdat ze toch wel vrij snel kapot gaan. En ook die waren echt wel heel geïnteresseerd van, hoe kunnen we nou eigenlijk die Senseo's langer mee laten gaan?
Mm-hmm.
En dat mensen ook hele eenvoudige dingetjes zelf oplossen. Het blijkt bijvoorbeeld dat Senseo's ook vaak afgedankt worden in verband met omdat ze niet ontkalkt zijn.
Ja.
Wat natuurlijk eigenlijk treurig is, want ze zijn eigenlijk niet eens kapot.
Dat moet er gewoon op de doos staan, ontkalk.
Nou, het staat natuurlijk ook wel in de
onderin. Tussen jou en mij, Rut. Hè? Bedoel, jouw kant van verhaal snap ik heel goed. Maar Philips, ik had een elektrische tandenborstel. Binnen een jaar stuk. En dan zit je met dat ding. En dan komen er heel veel handelingen. Hoe ga ik dat repareren? Is dat niet een verantwoordelijkheid van zo'n groot bedrijf, dat als je zo'n massaproduct echt bewust de markt induwt? Hè, want we hadden al koffiezetters. Dus het is een nieuw ding. Dan moet je toch op een manier zorgen dat daar een traject aan zit waardoor dat gerepareerd kan worden.
Nou, je ziet ze ook wel daar steeds meer over nadenken, hoor. Want we hebben dus inderdaad voor de Senseo's een afstuderen gehad samen met Philips. Dus dat was ook in samenwerking met hen, omdat ze daar juist in geïnteresseerd waren. Om te kijken van, hoe kan je nou inderdaad die consument ook helpen daarmee?
En omdat is dat
in heel vaak geval niet. Nou, we hebben wel iets bedacht met samen met die afstuderen. Waardoor er een soort icoontje op de Senseo stond. En dat eigenlijk zei het alleen maar scan for help. En met een mobieltje erbij.
Ja.
Heel eenvoudig. En als jullie mobiel pakten, dan ben je eigenlijk als consument stap voor stap van, hey, check dit. ontkalk hem even. Misschien is dit onderdeeltje kapot. Kan je hier heel eenvoudig bestellen.
Ja.
En op die manier, uit ons onderzoek bleek dat mensen inderdaad dat veel sneller het defect ook vonden en het konden oplossen.
En als je dat terugvertelt naar jouw designmodel, hè, staan daar dat soort concrete stappen in waar een product in de toekomst aan moet voldoen?
Nou, wij kijken naar inderdaad twee dingen. Aan de ene kant wil je mensen motiveren om iets te doen, bijvoorbeeld te repareren.
Grote campagnes. Waardeer het, repareer het.
Bijvoorbeeld.
Vind dit, die app. Is dat ook van jullie, de Vind dit app?
Nee.
Die gaat ook, elk reclameblok zit dat in.
Ja, dus, fascinerend.
Ja. Ja, dat kan ineens allemaal. Dus, maar die stappen die je bedacht hebt, die slaan nu aan bij ontwerpers en bedrijven.
Ja, ja. Dus aan de ene kant inderdaad motiveren, stimuleren. Aan de andere kant ook het mogelijk maken. Ja, in het Engels noem je dat ability, dus dat je het ook kan als consument.
Ja.
Dus inderdaad zo'n icoontje met scan for help is ook het stimuleren van dat je het ook daadwerkelijk kan.
Wat is het grootste doorn in jouw oog als je kijkt naar al die rotzooi die we weggooien?
De grootste doorn in mijn oog.
Zeg, dat kan toch niet langer?
Ik denk eigenlijk... mijn telefoon heb ik nu 2,5 jaar.
Mm-hmm.
Ik vind het vrij fascinerend en ook wel een tikkeltje irritant dat ik eigenlijk elke 2-3 weken wel weer een mailtje krijg van... wil je niet alsjeblieft een nieuwe kopen?
Ja.
Want die van jou is toch wel oud?
Je loopt voor lul, Rut. Ja, ik kan niet langer. Ja. Maar dat zou eigenlijk ook moeten veranderen, hè? Wil je niet even een update? Zou toch ook kunnen?
Ja. Ja.
We checken hem even voor je.
Je batterij is wat minder. Kunnen we niet gewoon even je batterij vervangen?
Ja. Hoe positief...
Had ook gekund, maar ja. dat mailtje krijg ik niet.
Nou, ik denk nu wel, na deze uitzending. Hoe positief gestemd ben jij over het designlandschap? Gaan we echt al in de verandermodus?
Ja, ik ben wel echt positief gestemd. Als ik kijk naar onze studenten, dan zie je daar echt heel erg grote bewustwording. Je zit ook heel erg bewust bezig met het milieu. En met, we moeten iets anders doen. Zoals we nu bezig zijn, kunnen we niet doorgaan. Dus ik ben er zeker positief dat in de komende jaren toch echt steeds beter en uiteindelijk wel goed gaat komen.
Ja, en snel, hè?
Nou ja, dat hoop ik.
Het moet snel. Ik ga je bedanken. Blijf erbij, want we gaan zo naar onze nieuwste innovatie. En ik ga je voor nu bedanken. Dankjewel, Rut Mugge.
BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
We zijn aangekomen bij, nummer 33 in de Green Gallery. Dat is de e-waste race van Timmy de Vos. En het kritische jurylid vandaag, Chantal van Gouw. Je kijkt niet zo kritisch, Chantal, maar ondertussen...
Je weet het wel, hoor.
Deze innovatie klinkt ongeveer zo.
Billions of people are using a lot of electronic devices. Therefore, it is natural that a lot of e-waste arises.
Prepare for down count. 5, 4, 3...
E-waste race is een wedstrijd tussen basisscholen om elektronisch afval in te zamelen. En de school die dat het beste doet, die wint een hele toffe schoolreis.
Because our e-waste gives us a better taste.
Electronic, supersonic, supersonic, electronic.
Ja, supersonic, electronic, maar ook een hoop troep, Timmy de Vos. Wat houdt jouw innovatie precies in?
Ja, wij organiseren wedstrijdjes tussen basisscholen, regionaal. 10 scholen nemen tegen elkaar op om zoveel mogelijk kleine elektronica in te zamelen. En de school die dat het beste doet, die wint een toffe schoolreis.
Waar naartoe? Binnen Nederland?
Dat is meestal binnen Nederland. Dat kan Nemo zijn in Amsterdam, kan de Ontdekfabriek in Eindhoven zijn. Kunnen verschillende dingen zijn.
Ja, daar gaan we het veel langer over hebben. Maar ik wil eigenlijk de eerste reactie van Chantal, als je het zo in zijn algemeenheid hoort. Je hebt het bestudeerd. Wat vind je ervan?
Ja, ik ga dus nu even iets niet kritisch zeggen. Ik vind het hartstikke sympathiek. En dat komt omdat ik geloof heel erg dat kinderen de toekomst zijn. En het is heel leuk om hen te mobiliseren op een vrolijkmakende manier. Met een wedstrijdelement. Dus daar herken ik ook een aantal dingen in die wij zelf met het bedrijf hebben gedaan. Tegelijkertijd, en ik hoorde het net al gezegd worden, zijn kinderen al behoorlijk bewust. Hè? De jongere generatie. En zie je vaak dat de uitdaging zit bij de wat oudere generatie. En ik was wel benieuwd. Waarom je je niet op hen richt?
Indirect doen we dat eigenlijk ook. Wij gaan naar de scholen. Wij bereiken jaarlijks 10.000 kinderen met onze boodschap. Maar die kids die gaan eigenlijk lokaal zelf campagne voeren om ouders en buurtbewoners mee te nemen in dit verhaal. Dus wij hebben een website gebouwd waarop je als buurtbewoner je oude spultjes kunt aanbieden. En dan komen die kids het ophalen. En omdat... rond te zingen gaan de kids dus campagne voeren. En verspreiden zij dit verhaal eigenlijk bij ook de volwassenen.
Ah, mooi, mooi.
Dus dan is de awareness aan het ontstaan. Maar het zijn onschuldige schoolkinderen, Timmy. Die moeten de troep van elektronica bedrijven opruimen. Is dat niet een beetje de omgekeerde wereld?
Het zijn ook de ontwerpers en de mogelijke consumenten van de toekomst. Dus het begint bij hun. En later zijn dit natuurlijk ook volwassenen die ook volle bak consumeren. Of het nou kleding is of elektronica. Dus ik vind dat het zeker bij hun begint.
En je kan ook zeggen, gaan de Philips-medewerkers dan het schoolplein opruimen?
Dat zou mooi zijn.
Ja, en je kan ook met 10.000 schoolkinderen naar DSM lopen en zeggen van, we willen andere spullen. Maar je gaat het heel concreet, je haalt rotzooi op en dan doe je er iets mee. Waarom die keuze?
Omdat we een veel te grote hoeveelheid elektronica nog in onze laadjes en op zolders hebben liggen. Mm-hmm. En de papa's en mama's van de kinderen die meedoen, dat kunnen natuurlijk de medewerkers van de Philips zijn. Dat kunnen elektronica producenten zijn. Dus die bereiken we op deze manier.
Dus het is gewoon infiltreren via onschuldige kinderen?
Eigenlijk wel, ja.
Is het ook kinderarbeid eigenlijk?
Nee, zeker niet. Het is voornamelijk een leuk educatief project. En de kids die mogen doen wat ze zelf willen. Hè. Dus ze kunnen spulletjes van thuis meenemen. Ze kunnen dat bij een buurman of buurvrouw of bij opa en oma meenemen. Ze hoeven dat niet meer te doen dan nodig is. Maar vaak zorgt het enthousiasme ervoor dat ze heel de wijk leeghalen.
Leegstruinen. En gaat het dan om kilo's binnengehaalde e-waste of per stuk? Of hoe werkt het? Want als je dan één oude Video 2000 recorder scoort, die is loodzwaar, heb je meteen gewonnen.
Nee, het werkt inderdaad op stuks. We hebben een aantal categorieën. We kunnen mobieltjes, kabels, overig klein. En voor iedere categorie is er een verschillend aantal punten. En dat wordt ook op onze website van dag tot dag bijgehouden. Dus je ziet echt de score tussen die 10 scholen.
Het is echt een race.
Ja, het is echt een race.
Oh, dat is spannend. Mooi. En als je wettelijk kijkt, en waar ligt nu de verantwoordelijkheid om die e-waste op te ruimen? Is dat de consument of de... Wie zou het officieel moeten doen?
Dat is een gedeelde verantwoordelijkheid van producenten en de mensen zelf. En dat wordt vaak ingevuld door gemeenten. Dus gemeenten hebben bakken bij een milieustraat staan. Maar het is eigenlijk een producentenverantwoordelijkheid.
Maar doen die er ook wat aan?
Jazeker. Wij hebben ook een partnership met een producentenorganisatie, WIE Nederland. En het is zo dat we nu als doelstelling hebben om 65% van de spulletjes die we op de markt zetten, om die terug in te zamelen. Mm-hmm. En dat doen we dus door campagnes te voeren, door bakken bij milieustraten te zetten. En door e-waste races.
Ja, en eigenlijk even, dit is een Chantal-vraag. Stel jij hem of stel ik hem over het verdienmodel?
Ik wilde hem ook stellen. Hij stond inderdaad ook op mijn lijstje. Ja. Ik was wel even benieuwd. Er wordt wel iets gezegd over de inkomsten en de kosten en winst en zo. Maar wat is nu eigenlijk het businessmodel?
Ja, wij doen eigenlijk een stukje dienstverlening voor afvalbedrijven en gemeenten. Zij hebben inzameldoelstellingen. En door deze actie te doen, zorgen wij natuurlijk dat er spulletjes ingezameld worden. Met zo'n e-waste race zamelen we gemiddeld 14 ton aan klein elektronisch afval in. Dus dat is hartstikke leuk en interessant voor de gemeente. Maar daarnaast is ook dat educatieve aspect heel belangrijk. Maar ook een stukje PR voor de gemeente. Hè. Tijdens een kick-off en een prijsuitreiking is het vaak een wethouder die een woordje doet. Hè. Dus daar wordt een foto van gemaakt, die komt in de krant. Dus voor een gemeente is het ook een manier om te laten zien dat ze iets doen aan dit probleem.
Dus de gemeentes betalen jullie?
Ja, de gemeente en afvalbedrijven
krijg
betalen.
Je ook alle sporenelementen, al het goud uit de telefoontjes en zo, krijg je daar ook een percentage van?
Nee. De spullen die wij inzamelen zijn dus ook eigendom van onze klant. En dat is dan of de gemeente of een afvalbedrijf. Ja.
En even, ik ben nog even benieuwd, want ik helaas heb ook wel eens wat afgevoerd aan elektronica. Ik breng dat dan naar het afvalscheidingsstation in mijn gemeente. Hebben jullie zicht op wat het verschil is tussen wat er zeg maar normaal naar het afvalscheidingsstation wordt gebracht en wat jullie dan additioneel, zonder dat het, laten we zeggen, dat mensen worden gestimuleerd om apparaten weg te doen die laten we zeggen, eigenlijk niet echt kapot zijn, maar ook gerefurbished kunnen worden. Want dat zou echt jammer zijn als door het wedstrijdelement iedereen denkt, nou ja, gooi die strijkijzer maar weg. Ik was er toch wel aan een nieuwe toe. Wat de additionele benefit eigenlijk is, hè?
Ja, dat verschilt enorm per regio waar we de actie doen. In een grote stad kan dat een enkele procent zijn. Maar we hebben bijvoorbeeld ook een onderzoekje gehad in de Hoekse Waard, waar hetgeen wat wij inzamelden met de e-waste race tot 25% van het jaarlijkse ingezamelde klein elektronisch afval was. Dus dat was een mega bijdrage daar zo. En het is niet zo dat het per definitie allemaal voor recycling wordt ingezameld. Bijvoorbeeld in Rotterdam, toen ze daar de piekfijnwinkels nog hadden, werd alles wat wij ingezameld hadden, werd eerst door de piekfijnwinkels gesorteerd. Dus er werd nog 5-10% van de spulletjes werd eruit gehaald om
een tweede
leven te geven, om te verkopen.
Ja. Oh,
en de overige 90-95% is wel echt scrap en moet gerecycled worden.
Ja. Hoe sta je er nu voor? Ben je lekker aan het opschalen?
Ja, enorm. Vorig jaar hadden we 23 races. Nou, als je 10 10 scholen per race hebben, 230 scholen.
Ja.
En dit jaar gaan we naar de 330 scholen. En we gaan uitbreiden naar Duitsland. En we gaan een vergelijkbaar project opzetten voor de inzameling van textiel.
Oh, dat is ook mooi. Ja. Dat je zegt, nou, ik heb nog wel wat.
Die broek toch maar wegdoen.
Ja, maar ook gewoon met labels en al er nog aan.
Dat ik, oh, dat, als je dat dan, niveau.
Ja, dat je dingen krijgt, dat je denkt, wat moet ik ermee? Ja, die geef ik gewoon weg binnenkort. Ja. Maar we moeten langzaam naar de hamvraag, Timmy. Dan heb je die spullen ingezameld. Sommige dingen vis je er nog uit. Je gaat niet stimuleren dat mensen extra snel weggooien om hun kind te laten winnen. Dat doen we allemaal niet. Maar dan, hoe voorkom je nou dat die spullen die je op een gegeven moment moeten jullie daar ook van af, die breng je naar de gemeente of naar recyclebedrijven, dat die niet alsnog verbrand worden?
Eigenlijk is hetgeen wat wij inzamelen, komt per definitie in de goede kanalen. Want die gemeente.
Waar zijn die kanalen er? Hè? Want ik praat dan met al die grote afvalverwerkers. En dan de netto-uitkomst vind ik vaak nog heel teleurstellend. Dat je denkt van, ja, wat halen we eruit? Uiteindelijk wordt er nog heel veel verbrand.
Ja, voor elektronisch afval is het eigenlijk zo dat dat niet gebeurt. Er wordt eigenlijk heel veel gewoon netjes ingezameld. Gaat in eerste instantie naar sorteercentra. Er zijn vaak mensen met afstand op de arbeidsmarkt die dat tot in 20 fracties kunnen sorteren.
In Nederland, dus niet meer naar Nigeria en India. Nee, waar kinderen van 4 de kobalt uit telefoontjes zitten te prutsen.
Nee, dat gebeurt allemaal hier.
Mm-hmm.
Dus eerst sorteercentra en vervolgens naar voor de specifieke fracties naar gerenommeerde verwerkers. Die allemaal netjes wheelabags gecertificeerd zijn.
En dan gaat het echt circulaire keten. Weer in.
Ja, er worden materialen teruggewinnen voor gewonnen. Dus voor een mobieltje kan dat al 95% van de materialen zijn. Voor computers, laptops hetzelfde. Er zijn ook apparaten waar misschien minder percentage uitgehaald wordt. Maar
en daar komt Rut weer in beeld. Is het ook goed dat jullie contact hebben, Rut?
Nou, ik kan me voorstellen dat we inderdaad wel iets zouden kunnen doen. Ja. We hebben altijd afstudeerders die leuke projecten zoeken. En ik kan me voorstellen om dit verder op te scalen, dat je inderdaad met een afstudeerproject kan kijken wat is de volgende stap.
Ja, want naast zo'n wethouder die dan zijn persmoment heeft, kan ik me ook voorstellen dat er dan een designer van de toekomst naast staat. Die zegt, en dit soort dingen die gaan we niet meer maken, mensen. Want daar kunnen we niks mee. Dat zou toch goed zijn?
Ja, dat zou zeker goed zijn.
Ja, is dat de volgende stap, Timmy?
Ja, sowieso moet de battle op verschillende fronten gevochten worden natuurlijk. En de ontwerpkant is enorm belangrijk. We hebben nu beperkte keuze van duurzame elektronica producten. Er zijn gelukkig een paar voorlopers. Maar er moeten zeker betere ontwerpen komen.
Ja, en ook leuk dat kinderen dan normaal staan te zeiken van ik wil een nieuwe PlayStation. Dat ze zeggen, die willen we niet meer, want die is slecht gemaakt. Zou ik zo goed vinden. Zou dat haalbaar zijn? Dat kinderen uiteindelijk bij de schapper gaan bepalen wat pa en ma gaan kopen?
We geven in ieder geval aan dat ze heel stoer zijn als ze apparaten lang hebben. Dus wij geven altijd credits aan de kids die de oudste telefoon hebben.
Wat, ben je 18 en speelde met je Commodore 64?
Heel goed.
Geweldig.
Ja.
Ik wens je heel veel succes. Dankjewel Timmy de Vos. Dankjewel Chantal Vergouw. En natuurlijk ook dankjewel Rut Mugge. Neem een kijkje op thegreenquest.nl om alle bedrijven in onze Green Gallery te zien. En heeft jouw bedrijf een minstens zo belangrijke innovatie, meld die aan op diezelfde site. Terugluisteren als podcast kan via alle daarvoor beschikbare kanalen en apps. En bedenk minstens één keer per week. Die volhoudbare wereld, die maken wij
samen.
Amen.
The Green Quest is een initiatief van BNR Nieuwsradio en wordt mede mogelijk gemaakt door Engie. Engie, energie, technologie en optimisme.
Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.